Bonuspunten voor wie weet wat voor product Allergan op de markt brengt.
Ik heb geen punt.
Nee, ik geef hem ook op.
Nee, het is, ik wilde zeggen dat het had misschien jullie vrouw, vriendin of misschien jullie zelf ook wel kunnen gebruiken. Botox was een van hun belangrijke producten.
Ja, beste belegger. Bij het Franse farmabedrijf Sanofi heeft een wisseling aan de top plaatsgevonden omdat een patentklif dreigt. Beleggers in het aandeel Merck vrezen dat zoiets daar ook kan gebeuren. Is die vrees terecht? Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Karel Merks. Beleggers in de farmasector leven momenteel tussen hoop en vrees omdat veel patenten op belangrijke medicijnen de komende jaren aflopen. Uit het verleden is AbbVie een voorbeeld van hoe een bedrijf best over zo'n patentkleef heen kan springen. Van Stefan hoor je precies hoe het allemaal zit in die sector.
Ja,
nou, toch?
Ja, hoe zit het in die sector? Ja, de vraag hoe overleef je een patentkleef? Nou ja, Paul Hudson in ieder geval niet. Die heeft die patentkleef niet overleefd.
Want dat, Sanofi,
dat is de topman van Sanofi. Dat was al apart. Dus begin februari hadden die jaarcijfers. Een paar dagen later gaf deze meneer Hudson nog een interview aan de Financial Times. En zei, nou ja, het bedrijf heeft zich misschien toch niet helemaal zo snel ontwikkeld als ik had gehoopt. En een weekje later was iedereen het daar kennelijk mee eens. In de Raad van Commissarissen van Sanofi. Want toen werd het contract van meneer Hudson niet verlengd. En kwam er een nieuwe CEO. En dat is mevrouw Garrigo van Merck. Maar dan het Duitse. Dus ik moest eigenlijk zeggen Merck uit Duitsland. Dat roept ook een aantal vragen. Want Sanofi is eigenlijk een beetje een voorbeeld van een bedrijf. Wat afgaat op een patentklif. En waar een boel twijfels nu zijn. Dus wat is de patentklif? Men heeft nu een middel Dupixent. Dat is een immunologiemiddel, voornamelijk tegen atopisch eczeem, maar nog allerlei andere zeg maar, ontstekingsaandoeningen. Daar genereert het de omzet mee van 15,7 miljard. En dat is ongeveer 36% van de totale omzet van het bedrijf. Nou ja, als je weet dat patent 2029 met misschien nog wat extra patentverlengingen, maar in ieder geval 2031 aan zijn eind komt. Ja, dan moet je natuurlijk als bedrijf al een beetje gaan nadenken. Want in de farmaceutische industrie is het niet zo dat je vandaag iets verzint. En dan over 1 of 2 jaar denkt, oh maar nu hebben we die productportefeuille helemaal opgevuld. Want zo werkt dat niet. De ontwikkeling van een medicijn vraagt natuurlijk jaren en jaren. En niet 1, 2 of 3 jaar. Wat was dus het probleem bij Sanofi? Dat alle middelen die zij in de pijplijn hadden, ze hadden er 5 eigenlijk een hoge prioriteit gegeven. En eigenlijk van die 5 moet je toch zeggen dat er nauwelijks eentje echt tot nu toe de status heeft waargemaakt. En dat zie je dus ook terug in de beurskoers van Sanofi, waar ik helaas zelf ook een positie in heb. Want die presteert gewoon heel erg slecht. Maar Sanofi is niet de enige met het probleem. We hebben het in de podcast ook wel eens gehad over Pfizer. Die heeft dan wat meerdere producten die waarmee hetzelfde issue is. En ook Pfizer heeft al gezegd, nou ja, omzetgroei maar ergens 2029. Ik denk eerder 2030. Ook een issue, maar meer vergelijkbaar is misschien nog wel Merck. Want Merck heeft een van 's werelds best verkopende medicijnen. En dat is een medicijn Keytruda met de generieke naam pembrolizumab. En sommigen zullen dat nog wel kennen, want het komt oorspronkelijk uit de stal van Organon. Dat werd afgesplitst van AkzoNobel. Dat werd overgenomen door Schering-Plough. Schering-Plough werd weer overgenomen door Merck. En nu is het best verkopende medicijn van Merck. Goed voor dik 48% van de omzet. En de omzet is liefst 31,6 miljard. Dat is mooi natuurlijk, want dat medicijn groeit nog steeds. Het is een van de meest succesvolle immunologie-oncologie medicijnen ooit. Het groeit heel erg hard, maar dat levert meteen natuurlijk wel een issue op. Want als dat patent afloopt, en dat zal ergens zo tussen 2029 en 2030 zijn, dan moet je natuurlijk iets. En je ziet ook dat heel veel beleggers zich daar ook wel zorgen over maken. Van hoe moet dat nu verder met Merck? En nu kwam er recent een rapport van Deutsche Bank. En dat is op zich wel grappig. En die hebben hun advies voor Merck verhoogd. Overigens zelf ook een positie in Merck. Dat moet ik ook wel even zeggen. En die trokken de vergelijking met AbbVie. Want die hadden ook een soortgelijk probleem. Met Humira, een middel tegen reuma. Was ooit goed zelfs voor 2/3 van de omzet. Maar toen de patent dreigde af te lopen, was het nou ja toch nog wel zeg maar even een derde van de omzet. En dat bedrijf hebben we in mei 2021 in de hoogdividendportefeuille opgenomen. En toen moest de patent nog aflopen, want dat was 2 jaar later. En waarom hebben we dat nou gedaan? En waarom hadden we nou vertrouwen in AbbVie? En heb ik minder vertrouwen, moet ik eerlijk zeggen, in Sanofi? Dat heeft een aantal redenen. Daar hinten de analisten van Deutsche Bank ook al op. Kijk, als je zo'n patent afloop hebt, dan iedereen kan dat zien. Dus als je een jaarverslag van een farmaceut openslaat, dan staat dat overal vermeld. Wat voor type patent er is, hoe ze dat nog proberen te verlengen, in welke regio welk patent verloopt. Dus op zich is het is nooit echt nieuws. Wat je als farmaceut wel kan doen, is op een gegeven moment eigenlijk min of meer aangeven, nou, nu hebben we wel een beetje de bodem bereikt in winstgevendheid. Dat is één. Dat kon AbbVie op een gegeven moment ook. Die zeiden, nou, ergens blijft die winst zo rond de $10, $10,5 hangen. En vanaf 2025 gaan we weer groeien. Nou, dat geeft al een zeker vertrouwen bij beleggers. Het tweede deel is natuurlijk belangrijk dat je al een medicijn op de markt hebt waarvan de omzet al aardig begint te groeien. Hè? Dus niet medicijnen die zoals een Keytruda of een Dupixent, waarvan je al denkt, oh, daar loopt een patent binnenkort van af. Dus dat is de tweede stap. Dat zag je ook al bij AbbVie. Die had al zijn opvolgers klaarstaan voor twee, maar liefst voor Humira. En die hebben die staat heel erg waargemaakt. En het derde is dat je tijdig en goede overnames moet gaan doen. En dat heeft AbbVie ook gedaan. Er was eerst wel heel veel sepsis over. Die hebben voor een enorm bedrag Allergan gekocht. Bonuspunten voor wie weet wat voor product Allergan op de markt brengt.
Ik heb geen punt.
Nee, ik geef hem ook op.
Nee, het is, ik wilde zeggen dat het had misschien jullie vrouw vriendin of misschien jullie zelf ook wel kunnen gebruiken. Botox was een van hun belangrijke producten. En zo deed AbbVie nog een aantal andere overnames. Waardoor het vertrouwen dat er echt ook omzet achter Humira aankwam, dat nam heel erg toe. En dan moet je natuurlijk nog wel je eigen pijplijn ook verder een beetje ontwikkelen. Nou, nu zijn we dus bij Merck gekomen. En Merck is wel echt een heel stevig geval. Want dat Keytruda blijft nog wel een paar jaar doorgroeien. Dus dat zou me niet verbazen als dat over 2 jaar zo'n 50% van de omzet is. Dus nu probeert Merck uit alle macht al deze hefboompjes die ik net noemde, ook bij beleggers duidelijk te maken, zodat iedereen vertrouwen houdt in hoe dat bedrijf verder gaat. Dus toen Merck de jaarcijfers begin februari publiceerde, conference call natuurlijk voor analisten, wordt iedereen bijgepraat. En er ging het dus ook heel veel over, ja, hoe is er leven na het patentafloop van Keytruda? En Merck zei nou, luister, we hebben eigenlijk in ontwikkeling 70 miljard aan omzet van nieuwe medicijnen die we ofwel hebben aangekocht ofwel zelf hebben ontwikkeld. Er zat nog wel een klein woordje bij. En het woordje was twee woordjes eigenlijk. Not de-risked. Met andere woorden, als alles goed gaat, is het 70 miljard. Maar in de farmawereld gaat nooit alles goed. Dus het zal ook geen 70 miljard gaan worden. En de komende 1,5 jaar gaat Merck duidelijk maken, met alle testen die nog uitgevoerd worden en resultaten die bekend worden, in hoeverre die 70 miljard... Niemand houdt er rekening mee hoor dat het 70 miljard is. Maar hoeveel daarvan overblijft uiteindelijk ter vervanging van Keytruda en groei van de onderliggende activiteit. En dan denk ik dat als Merck het goed doet, dan kunnen ze zo rond 2029, 2030 zo'n $13 per aandeel verdienen. Daar gaat dan denk ik een dollartje of 2,5 af tot aan 2034. En vanaf dat punt kunnen ze weer groeien. En op het moment dat Merck zo'n...
En op hoeveel zitten ze nu?
Nu, voor komend jaar zal het een beetje 11,5 zijn, 2027. Ja. En daar, je moet altijd even rekening houden, Amerikaanse farmabedrijven, als die andere bedrijven overnemen, dan zijn er allerlei boekhoudkundige kwesties die daarbij komen. Dat halen ze allemaal van de winst af, dus dat wordt dan enorm vertekend. Dus als iedereen het nu opzoekt, dan zul je ergens bij Merck zien staan en winst per aandeel dit jaar van $5,5 is het eigenlijk niet helemaal. Het is minimaal het bijna dubbele, denk ik. Dus als Merck dat beeld kan schetsen naar zijn beleggers, dan denk ik dat zelfs zo'n patent als dit, en dit is echt een gigantische patentafloop, dit is echt een van de grootste en belangrijkste, denk ik, in de farmageschiedenis die ik ken, nog wel groter nog dan Humira bij AbbVie. Dan sluit ik helemaal niet uit dat Merck deze patentcliff nog eens beter kan doorstaan. Veel beter misschien nog wel dan Sanofi, waar ik in de pijplijn weinig zie. Dus dat betekent dat Sanofi eigenlijk iets anders moet gaan doen. En dat zullen we de komende tijd ook wel meegemaken. Die hebben namelijk een ijzersterke balans. Sanofi, dat spreekt wel voor ze. Nou ja, daar kan je het wel invullen. Dus daar zullen de komende 1,5, 2 jaar vele overnames gaan plaatsvinden. Zoals Merck dat zelf ook de afgelopen jaren heeft gedaan. Die hebben voor de afgelopen 2,5 jaar ook al zo'n 30, 35 miljard dollar aan overnames uitgegeven, minimaal. Dat gaat Sanofi denk ik ook doen. Want als ik naar die pijplijn kijk, dat is echt niet voldoende. En dan zou je je wel meer zorgen moeten maken op dit moment over Sanofi dan over Merck. Over Merck, ja. En dat zie je dan ook terug op de waardering op de beurs.
Is die... Nou ja, je noemde die percentages 50% of zelfs 2/3 afhankelijkheid van één stermiddel. Is dat iets wat historisch eigenlijk altijd zo is in de farmasector? Of is dat uitzonderlijk?
Nou, deze, zeg maar die bijna 50% en op een gegeven moment zelfs die bijna 2/3 van Humira bij AbbVie. Maar dat is echt wel, bij bedrijven van deze omvang, hè, is dat echt wel uitzonderlijk. En dan heb je van die middelen die opeens buitenproportioneel succesvol zijn. Want pembrolizumab werd bij het begin van zijn ontwikkeling helemaal nog niet als zo'n succesmedicijn gezien. Dus het is het. Meestal is het niet zo dat je zo'n 50%. Hè. Merck is een bedrijf met een omzet van 65 miljard. Hè. Dus het is echt een heel erg groot bedrijf. Ja. En als dan de helft afkomstig is van één product, bijna de helft, ja, dan is dat wel echt. Dan is dat wel uitzonderlijk. Dat zie je niet terug bij bijvoorbeeld een Novartis of een AstraZeneca, om maar eens wat te noemen.
Maar vind je dat als belegger dan ook niet een beetje link eigenlijk?
Vind ik dat een beetje link. Nee, dat vind ik eigenlijk dat vind ik wel meevallen, omdat de manier waarop Merck Keytruda heeft ontwikkeld, was eerst echt specifiek voor één vorm van kanker. En men heeft al maar meer en meer testen gedaan en dat middel is al maar succesvoller en succesvoller gebleken. En heeft uiteindelijk, ja, en dat zo ontwikkelt een bedrijf zich soms. Zo'n hele categorie eigenlijk overgenomen. Dus Merck was niet de eerste. Bristol Myers had eigenlijk een van de eerste grote immuno-oncologie middelen op de markt. Alleen Keytruda was succesvol. En Merck heeft het ook heel erg succesvol doorontwikkeld. En dat zegt mij eerlijk gezegd ook al iets over het bedrijf. Niet alleen dat het succesvol ontwikkeld is, maar ook dat het succesvol doorontwikkeld nog is. En dat er een nieuwe versie op de markt komt, want Keytruda gaat via een infuus. Maar er is een nieuwe variant van Keytruda al op de markt en die gaat per injectie. En dat is natuurlijk aanzienlijk makkelijker en ook goedkoper. Dus een deel van die omzet kunnen ze nog wel een beetje gaan behouden. Soms gaan die dingen zo. En een van de. Je kan ook kunnen zeggen, ja, stel dat Keytruda niet zo'n succes geworden was, dan had de winst van Merck er ook echt heel erg anders uitgezien. Want wat je wel krijgt met zo'n middel, je doet test bovenop test bovenop test. Je hebt onvoorstelbaar veel data. Je hebt heel veel vertrouwen ook bij artsen die dit middel gaan gebruiken. En dan ben je opeens, ben je bijna de sector. Dus dat is. Dus ik vind het op zichzelf niet zo erg. Veel zorgwekkender vind ik op het moment dat je dat als bedrijf, dat je er eigenlijk of te laat achterkomt, of je hebt wel acties ondernomen die niet succesvol te zijn om het gat dat onvermijdelijk ontstaat. En het ontstaat altijd bij ieder farmabedrijf, ergens in hun ontwikkeling gebeuren dit soort dingen. Maar ik maak me pas zorgen als het management daar op de een of andere manier niet goed uitkomt.
En wat zijn nu de eerstvolgende belangrijke data voor deze bedrijven in de pijplijnontwikkelingen? Nieuws wat we daarover gaan horen?
Nou, dat gaat de komende anderhalf jaar van een tal van verschillende medicijnen. Dus tegen pulmonare arteriële hypertensie, om nog maar eentje te noemen. Op oncologiegebied doet Merck nog het een en ander, niet alleen met Keytruda, maar ook nog met de volgende generatie oncologie medicijnen. Griepvaccins, dus ze zijn ook wel op verschillende terreinen actief. En daar zullen we echt de komende anderhalf jaar komen echt heel veel meer testen uit. En ik denk, want ook Merck heeft nog wel stevige balans, die zijn ook vast nog niet helemaal uitgekocht.
En Stefan, hoe zie jij de aflankmedicijnen van Eli Lilly en Novo Nordisk in dit geheel? En de reden waarom ik het vraag is natuurlijk, die medicijnen worden steeds populairder. Daardoor zijn er minder mensen obese in de wereld. Obese is natuurlijk een van de belangrijkste ziekmakers ter wereld, waardoor je misschien ook minder medicijnen nodig is. Zie je daar effect van? Of denk je dat er effect kan komen? Of is dat compleet overschat?
Nou, we moeten dat om te beginnen moeten we nog maar zien. Er worden nu al testen uitgevoerd waarbij je bijvoorbeeld positieve effecten ziet, hè, van die medicijn tegen gewichtsverlies, maar dan ook nog op andere terreinen. Dan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, zou je kunnen zeggen.
Ja, dan heb je gewoon minder cholesterolremmers nodig, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Dus de eerste impact zag je natuurlijk op voedingsbedrijven. Van mensen hebben gewoon eten gewoon een ander eetpatroon of misschien minder trek. Maar kijk, de wetenschap gaat nog wel gewoon door. Ziekten als kanker of allerlei immunologie-aandoeningen verdwijnen echt niet. En de kennis die bedrijven opdoen, het is iedere keer, als je ook de geschiedenis van oncologie-medicijnen ziet, het is iedere keer is het een stap op stap. Moet altijd denken aan Isaac Newton, toch? Standing on the shoulders of giants. Dus de eerste ontdekkingen die zijn gedaan, daar wordt iedere keer op voortgeborduurd. En het is altijd een beetje een hinkstapsprong natuurlijk. Het is nooit een geleidelijk iets. Dus immuno-oncologie 25 jaar geleden, ja, het was er wel. Men deed er wel onderzoek naar, veel academisch onderzoek, maar succesvolle producten waren er nog niet echt. En dit soort producten gaat ook weer komen. En misschien als laatste nog, wat we nog helemaal niet weten van die afvalmedicijnen. Heel klein beetje onderzoek wordt al wel naar gedaan. Ja, als je die nu voor langere perioden slikt, wat gebeurt er dan?
Ja.
En dat hebben we bijvoorbeeld met pijnstillers gezien. Een andere vorm van pijnstiller. Je hebt aspirine. Die mag je niet zo heel veel van slikken. Omdat je daar loop je in het risico op maagbloedingen op. Dus er werden andere vormen van pijnstillers op de markt gebracht. Maar die zorgden nog wel eens voor bloedklonten en hartfalen. En ja, wanneer kwam men erachter? Nou, dat kwam achter omdat mensen die langere periode hebben gebruikt. En toen kwamen die effecten, werden volledig zichtbaar. Dus we moeten ook nog maar zien als mensen jaren en jaren die afvalmedicijnen gebruiken. Ja, wat zijn dan de effecten?
Voor kennis.
Nou, we hebben nog een luisteraarsvraag ook binnengekregen. Dat gaat over Tesla. Die gaan heel hard met de ontwikkeling van de robottaxi. En ja, wij zijn inderdaad wel toch enthousiast over Uber. Hebben we laatst ook nog over geschreven. De lezer wil weten hoe kan dat? Want ja, die worden toch weggevaagd als Tesla dadelijk overal robottaxis heeft.
Ja, rijden. Klopt. Ik bedoel, ik heb het altijd in de uitzending erover of met andere mensen dat mijn zorgenkindje Duolingo is. Mm-hmm. Maar Uber is natuurlijk ook een softwarebedrijf. Dus die heeft de laatste weken zat hij ook behoorlijk onder druk. Groeicijfers, net als Duolingo, nog steeds 40% year on year. En de marge die nog steeds elke keer op een nieuwe hoogste stand ooit komen. Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Autonoom rijden gaat echt zoveel groter worden dan dat iedereen denkt. En de taart gaat ook zoveel groter worden uiteindelijk. Dat Uber ook zijn gedeelte van die taart zal krijgen. En als je dan kijkt naar wat Waymo doet. Wat Tesla doet. Die richt het zich echt op de 20 grootste Amerikaanse steden. Daar willen ze de robottaxi lanceren of zijn al gelanceerd. Maar vergeet je even die grootste 20 steden in Amerika. Dan heb je nog altijd de rest van het land. En daar is Uber zo goed als marktleider. En voordat Tesla en Waymo daar is, dan zijn we alweer een tijdje verder. Dus ik bedoel, zolang het bedrijf met 40% year on year blijft groeien, hou ik gewoon mijn aandeeltjes Uber aan.
Het is een heel lange termijn bedreiging, maar voorlopig
heel lange termijn. Ja. Ik bedoel, waar we het ook net over hadden, over de gaat gewichtsverlies zorgen. Ja, voor ja. Ik bedoel, dan heb je het ook over de hele lange termijn. Kijk, en nu is natuurlijk de hele grote vraag van wat gaan die softwarebedrijven de komende maanden gaan doen. Ik bedoel, blijven ze in een bear market zitten? Daar heeft Uber ook gewoon last van. Kijk je naar de hoeveelheid vrije kaststroom per beurswaarde, zit je nu op 6,5%. Wat voor mij een lage waardering is. En die kaststromen groeien ook nog eens met 40% per jaar. Ze zijn heel veel aan het experimenteren met bijvoorbeeld maaltijdbezorging via drones of via zelfrijdende robots. Hebben ze nu ook in een stad zijn ze aan het experimenteren. Dus ik denk dat Uber zijn gedeelte van de taart zal behouden. Maar ik kijk er redelijk simplistisch tegenaan. En dat als een bedrijf 30-40% year on year blijft groeien, dan is het een kwestie van tijd voordat de beurskoers de vrije kaststroom achterna gaan. Kijk, en op het moment dat de groei niet vertraagt, dan accepteer ik de verliezen in mijn privéportefeuille, om het zo maar even samen te vatten.
Oké. Nou, zullen we vooruitblikken op de komende week? Steffen, wat staat er voor, bij jou op de agenda?
Ja, we zitten nog vol in het cijferseizoen. Hè? Ja. Dus volgende week heel erg interessant, denk ik, voor alle Nederlandse beleggers. Ook Wolters Kluwer natuurlijk.
Ja.
Heb ik dan zelf geen positie in. En zit ook niet in een van de portefeuilles die ik beheer. Maar het is natuurlijk wel echt een onnoemelijk interessant onderwerp. Zeker ook naar de cijfers en de reactie van Relax afgelopen week. Dan ook nog uit de nutssector. Twee bedrijven uit de hoogdividendportefeuille. Enel en Iberdrola. Allebei recent ook nieuwe all-time highs aangetikt. En ik ben heel erg benieuwd ook naar de Capital Allocation Day van Texas Instruments. Net in december opgenomen in de hoogdividendportefeuille. Ja, met het idee dat ze een beetje uitgeïnvesteerd waren, waardoor er enorm veel cash naar ons als aandeelhouder zou kunnen komen. Mogelijk een klein kinkje in de kabel met een overname die net is gedaan door Texas Instruments Silicon Labs voor dik $7 miljard. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit nu allemaal past in hun capital allocation policy. En dat gaan we allemaal de 24e februari horen.
En Karel?
Een heleboel mornings. Uiteraard Duolingo. Donderdag, ja. 26 februari. Wat gaat ermee gebeuren? Ik bedoel, 2 kwartaalcijfers terug. Week nog als de dag als gisteren. Ik bedoel, ik voelde me echt de koning. Want intraday ging het plus 45 of plus 44% omhoog. Uiteindelijk werd die winst weer allemaal weggegeven. Je hebt nu een veel lagere koers. 20% van het aandeelkapitaal is uitgeleend. En short en de vrije kastroom is een stuk hoger dan een half jaar geleden. Dus als ze echt fantastische cijfers kunnen presteren, hebben we misschien wel weer een short squeeze. Op het moment dat het ietsje slechter is dan verwacht, duiken we misschien wel onder de 100. En zijn het mijn famous last words? Ja. Dag en dag op vrijdag de 27e komt Frontline. Morgen de 20e komt Transocean. Ja, we zitten nu in een week dat bekend staat als Lunar Nieuwjaar in China. Dus dat betekent dat we de belangrijkste zilvermarkt in Shanghai een weekje stil ligt. Die gaat volgende week weer beginnen. En traditioneel gaan de Chinezen dan altijd zilver kopen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar zilver.
Maar die markt ligt stil vanwege het Chinese nieuwjaar?
Ja, gewoon een weekje pauze. Okay, een weekje pauze in de zilvermarkt. Een andere Chinese markt. En daarnaast kijk ik heel erg uit naar wie de nieuwe Fed-president gaat worden. Want ik heb op Polymarket had ik een bed ingenomen. Toen,
ja, maar dat mag niet meer.
Dat mag niet meer. Maar ja, mijn geld zit er nu toch. Ja. En ik heb gezegd van ja, weet je, toen Trump zei op de sociale media, ik nomineer Ward. Zag ik van hey, dus schoot die bedkans naar 95%. Ja. Ik denk, wat een onzin. Dat moet gewoon 100% zijn. Dus ik heb er een bed ingenomen. En met die bed sta ik nu op verlies, omdat er ook wel gespeculeerd wordt dat hij toch iemand anders gaat voordragen aan het congres. En wat je dus zegt op True Social is niet goed genoeg voor uitbetaling. Je moet echt hebben dat iemand wordt genomineerd voor door het congres. En Trump heeft laatste tijd wat minder aardige dingen over Wars gezegd.
Ja.
Dus misschien wordt dit van easy geld verdienen wel heel pijnlijk. Dus daar kijk ik ook naar uit.
Ja, maar dan gaat hij naar nul natuurlijk.
Dan gaat hij naar nul. Zeker weten. Ik bedoel, dit is picking up nickels voor een steamroller. En ik dacht dat het zo goed als zeker was dat Wars het wel zou worden. Anders ga je niet zeggen op je social media. Dus ik dacht eerst gratis geld.
Dus jij zit in de vet al de steamroller, of niet?
Ja, dat zou gaan
rollen. En op wie zet jij je geld, Steffen, voor de vet voorzitter?
Nou, het zou me toch wel verbazen als het Wars niet zou worden. Dat zou het wel echt...
Judy Sheldon is nu elke dag een klein beetje aan het stijgen.
Ja. Ja, dat klopt, die wordt inderdaad wel genoemd, maar dat zou toch wel echt... kijk, het is al onrustig voor de dollar, maar als dit ook nog plaatsvindt, ja dan...
Ja, zeker. Maar ik bedoel, jij weet ook, sinds Trump aan de macht is, zeggen we elk kwartaal, dit hadden we niet verwacht.
Dat is waar.
Dus...
Expect the unexpected. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en Jef Thijssen, geflankeerd door Frederik van Grinsven. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.